Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 138 en daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord heb gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Psalm 138 en daarvan het tweede vers. U zal worden voorgelezen Filippenzen 1, vers 12 tot en met vers 26. Filippenzen 1, vers 12 tot en met vers 26. Ook artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter stellen, doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Filippenzen 1 vanaf vers 12 tot en met 26. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt van het afdoen van de ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen hebben. Alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen, en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil.
De gemeente, wij gaan zingen en we doen het uit Psalm 144, de versen 1 en 2. Gezegend zij de Heer, die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert en strijden, en tot de krijg mijn vingers toebereidt, mijn hoge burg, mijn goede tierenheid. Psalm 144, vers 1 en vers 2 gaan we samen zingen. gemeente, bij het begin van deze dienst is u een gedeelte gelezen uit de Bijbel en uit onze belijdenis. De Nederlands geloofsbelijdenis, artikel 25. En dat gaat eigenlijk over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament heeft God zijn heilsboodschap vooral bekendgemaakt aan het volk Israël. En als wij ons dan een beetje verplaatsen naar die tijd van David en zo, dan zien we daar een tempel of een tabernakel. We horen over priesters en over koningen. En het alleropvallendste is dat A, dat licht van Gods genade alleen maar beperkt bleef eigenlijk tot het Joodse volk. En in de tweede plaats, dat daar enorm veel dieren werden geslacht. Lammeren en schapen en duiven. En dat dag in dag uit. Heel die tabernakel, dat ging eigenlijk over het slachten van dieren. En het opvangen van dat bloed. En dat sprenkelen van dat bloed op dat altaar. Als je daar geweest was, of met je kinderen, je ging er naartoe, dan zei je natuurlijk, waarom worden nou al die dieren geslacht? Waarom moet dat? En dan moest vader antwoorden, ja jongen, eenmaal komt de Messias. En al dat bloed, dat wijst nu op de noodzakelijkheid van de komst van de Messias, en die zal dan ook voor onze zonden worden geslacht. Want dat is het slachtoffer wat God heeft beloofd. En de priesters brachten dat offer. En zo werd het oude volk van Israël door God als het ware onderwezen, zichtbaar. Dat er maar één was die hen kon redden. En dat was dat grote offer wat eenmaal door de Messias zou worden gebracht. En dat is het hele Oude Testament zo doorgegaan. Jezus is gekomen en we leven nu in de tijd van het Nieuwe Testament. En dan begrijpt u wel wat wij toch vooral in de preek moeten doen. Dan zitten we met onze kinderen, met de grote mensen, met de ouderen, met de jongeren. En dan is het net als in het Oude Testament. Dan zegt een kind aan vader, waarom gaan we nog altijd naar die kerk? Nou, daar gaan we naartoe, net als in het Oude Testament. Waarom werden nou al die beesten geslacht? Dat had maar één bedoeling, en dat was eenmaal komt de Messias en die wordt geslacht en daardoor alleen kunnen wij behouden worden. En wat doet nou een dominee in de kerk? Die zegt, kijk, de Heer Jezus is gekomen, is aan het kruis gestorven en daarna weer opgestaan, naar de hemel gegaan. En alleen door het geloof in hem kunnen wij behouden worden en niet anders. En dat moet nou elke zondag weer opnieuw worden herhaald. Zoals in het Oude Testament elke dag weer opnieuw al die beesten moesten worden geslacht. Zo moet nou in het Nieuwe Testament elke zondag weer en elke keer weer opnieuw klinken die boodschap van dat volbrachte werk. En dat we daardoor alleen behouden kunnen worden door het geloof in de zaligmaker. En dan staat er in artikel 25, dat God de wet en de profeet het evangelie, dat God die ceremonie heeft gegeven om het evangelie te bevestigen, te onderstrepen, de goede boodschap te onderstrepen, en ook om ons leven naar dat evangelie te reguleren, in alle eerbaarheid tot Gods eer en volgens zijn wet. Dus dat we in dat evangelie gaan geloven, dat dat onze enige redding is en dat we ons leven ernaar reguleren tot Gods eer en naar zijn wil. Mooi is dat er zo staat. Het Oude Testament, de offers, en het Nieuwe Testament, dat volbrachte werken, dat het daarom gaat. Is dat dan belangrijk? Ja, want we hebben net gelezen uit Filippenzen 1, dat de apostel Paulus een brief schrijft aan de mensen in Filippi. En dat was een jonge christelijke gemeente. In Macedonië, daar woonde Lydia, daar woonde de stokbewaarder. Een kolonie, daar woonden vooral veel Romeinse soldaten, gepensioneerde Romeinse soldaten. En daar in Filippi was dan ook een kleine christelijke gemeente ontstaan. Misschien niet zoveel, maar toch wel een paar. En dat licht, dat was dus het licht, dat verdreef de duisternis daar. En dan schrijft Paulus aan die mensen in Filippi iets waar we ook wel even over na mogen denken. En wat u gewoon voor uzelf van de week eens even kunt overdenken. Misschien moet u het eens opschrijven. Want dan zegt Paulus in Filippenzen 1, dan gaat het over wat hij nu erg verlangt en waar hij nu toch ontzettend mee bezig is. En dan zegt hij, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Hebbende, en dat hebbende, dat betekent, het is een deelwoord, en Paulus zegt dat, ja, daar ben ik nou de hele dag mee bezig. Hij is gevangen genomen, en dan stond hij weer op. Ik kan me zo voorstellen dat Paulus zocht met Basse Heerde, wil je mij vandaag nou wegnemen? Mag nou vandaag die dag komen dat ik word bevorderd tot heerlijkheid? Of vanmiddag, of vanavond. Hebbende een begeerte om ontbonden te worden. Bij ontbonden staat er nog een kanttekening. Kanttekening 72. En er staat ontbonden, dat is uit dit leven te scheiden. Dus Paulus zegt, ik heb nou zo'n begeerte om van dit leven te mogen scheiden. Want dat is zeer verre het beste. En met Christus te zijn. Ja, dat zijn natuurlijk heel verrijkende woorden. Maar misschien heeft u wel een fijn huis. En met een fijne tuin. En heb u ook wel een heel, ja, een mooie auto. En ben u van plan om in de zomermaanden is het fijn op vakantie te gaan. En misschien heb je nog allerlei andere hele erge fijne dingen. En dat komt natuurlijk omdat we hier in Nederland op een soort eiland van welvaart en weelde en luxe leven. In Jemen is dat heel anders en in Congo en in Oekraïne en zo, daar is dat totaal anders. En in de Hoorn van Afrika, daar heb je 1 miljard mensen die honger lijden. En in Nigeria, waar we ook van hebben gehoord, waar een meisje is vermoord door moslims. Maar wij zitten hier op een soort eiland van weelde, van welvaart. Je hoeft maar een willekeurige winkel binnen te gaan en je kunt 10 soorten kaas kiezen en 15 soorten brood en ik weet niet hoeveel soorten boter en margarine en spul voor op je brood, pindakaas en jam en overvloed. En dat leidt ertoe dat we het eigenlijk wel erg prettig vinden op de aarde. We zitten niet in de gevangenis. En als we gezond zijn en we doen nog een beetje bewegen en zo, dan hebben we ook een redelijk lichaam. En dan vinden we het hier eigenlijk wel erg fijn. En dan zegt Paulus van haar dat hij dat nou niet heeft. Integendeel, hebbende, begeerte, dus voortdurend. Niet zo af en toe, nee, hebbende, voortdurend. Dat stempelde zijn leven. Hebbende begeerte om ontbonden uit dit leven losgemaakt te worden. En met Christus te zijn. Want dat is zeer verre, dus zeer verre. Heel erg nadrukkelijk zegt Paulus dat, zeer verre. Dus dan zeg ik, nou ja, ik hoop maar dat het... Nee, dat alles wat hier op aarde weegt er helemaal niet tegenop, zegt Paulus. Dat is zeer verre het beste. Ik weet niet hoe u dat leest, maar bij mij komt dat best wel stevig binnen. En als ik dan vanavond op mijn knieën zeg, Ja, hoe komt dat nu? Dat wij daar toch een beetje moeite mee hebben met dat soort zin. Ja, misschien lees je eroverheen, maar als we het nou heel eerlijk lezen, zeggen we dan toch niet gauw. Ja, ik vind het wel mooi dat Paulus dat zegt, maar ik hoop toch niet dat dat nou vanavond bij mij gebeurt. Want ik heb nog iets fijns te doen van de week. En volgende week, en dan krijg ik binnenkort een nieuwe auto en we gaan op vakantie. En dat wil ik toch eigenlijk allemaal nog best wel graag doen. Mag dat nu? Ja, op zich mag dat wel. We hebben de een begeerte om ontbonden te worden. Weet u? Kijk, Paulus die legt de dingen nou precies naast elkaar. En dan heeft hij ook zijn aardse leven natuurlijk. Dan was dat natuurlijk heel gevaarlijk, niet zo fijn, dat weet ik ook wel. Maar Paulus had toch ook mooie brieven geschreven. Hij kende ook veel mensen, had ook veel contact met mensen, met Lucas en met Timotheus en met Titus en zo. En hij kende ook die mensen en hij wilde ook graag preken en hij ging overal naartoe en hij liep er dan naartoe. Moest hij daar veel voor lopen en zo, dus verder ook veel van hem, dat weet ik wel. En dan legt hij al die aardse dingen legt hij zo op de weegschaal. En dan legt hij aan de andere kant, wat God nou heeft beloofd en wat Christus heeft gedaan. En dan slaat de weegschaal helemaal door naar wat God beloofd heeft en wat Christus heeft gedaan. En dat is, dat is mijn leven. Dat zegt hij dan hiervoor in vers 23, het leven is met Christus. En die man stond dus op en zei, Heer, met dat geloof leunen op Christus. En dat stempelt dus een hele leven. En net als je wel eens in een goed huwelijk hebt, een man en een vrouw, een man, die zegt, ik wil mijn vrouw toch wel eens graag weer even spreken, zien. En zo was Paulus verliefd op weer Jezus. Ja, ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt, dat ik het zo zeg, las het ook bij Rutte voor trouwens. Nou ja, die was daar verliefd op. En ze heeft verliefd, daar gaat ook naar verlangen. En daarom schrijft hij dat. Omdat er in zijn leven, in zijn hart, zo'n heel krachtig verlangen is. Om de Jezus met zijn ziel en met zijn lichaam groot te maken. Hebbende een begeerte om ontbonden uit dit lichaam weg te gaan. En met Christus te zijn. Nou gemeente, daar kunnen we dan de hele week eens een poosje over nadenken. En dan moeten we tot onze schande, denk ik wel zeggen, dat wij beneden de stand leven van de Bijbel. En dat we wat God nou heeft bereid voor degenen die hem vrezen, dat we dat misschien wel een beetje minder waarderen dan aan de spullen die we op aarde hebben. En om dat nou eens wat te veranderen, gaan we vanmiddag stilstaan bij zondag 22 van de catechismus. En het gaat over het slot van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat gaat over de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ik ga die vragen en antwoorden eerst aan u voorlezen. Wat troost geeft u de opstanding des vlees of van het lichaam? Dat ik niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden zal. Wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, en in geen mensenhart opgeklommen is, maar dat om God daarin eeuwig geluk te prijzen. Het gaat dus over de troost van Gods kerk, We letten dan op de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Nou, even iets voor de kinderen. Hè? Dus de kinderen weten wel de vraag. En dan was, wat is nou eigenlijk dat eeuwige leven? Is dat nou dat het leven heel lang duurt en dat het heel erg fijn is? Nee, dat is niet het eeuwige leven in beginsel. Wanneer begint trouwens dat eeuwige leven? Begint dat pas dan in de hemel en zo? Nee, ook niet. Het eeuwige leven, dat is wat de Heer aan al Gods kinderen schenkt. Het eeuwige leven, dat is al hier op de aarde. En dat eeuwige leven, dat moet je altijd goed onthouden, dat is de eeuwige vreugde die ik in mijn hart gevoel. Dat is de eeuwige leven. Dat de eeuwige vreugde die ik in mijn hart gevoel. En als God dus door genade in mijn leven komt, ook bedroefd over mezelf, dat is zo, en dan word ik ook blij in God. Kinderen moet je onthouden. Hè? De wereld heeft lol en pret en lacht. En Gods kinderen worden blij. Blij in God. Dat God hen heeft geschapen. Dat God hen bij de Bijbel bracht. Dat God door zijn geest de heiligheid in hen werkte. En dat God het geloof heeft gegeven, zodat we de Heer Jezus zien in zijn schoonheid. En dat God straks al zijn kinderen thuis had en daar over zijn Gods kinderen blij. Niet altijd even sterk. Maar soms zijn ze dat wel. En als je een kind van God tegenkomt, dan vraag je maar, ben u nou voor het laatst blij geweest? En waarom ben u dan blij geweest? En als het dan goed is, dan zegt zo iemand, ik ben blij geweest, omdat de Heer liet zien dat hij de Jezus nu ook voor mij gestorven was. Of dat de Heer liet horen dat het echt waar is, wat is de Bijbel staat en wat in mijn hart leeft. Daar worden Gods kinderen blij van. Die worden bijvoorbeeld blij dat ze in de kerk dingen horen die ze in hun hart beleven. Kijk, dat heb ik nou zelf uit zijn mond gehoord. Dan gaan we eens naar die vragen en antwoorden van zondag 22 kijken. En dan beginnen we met de opstanding van het vlees. Let erop dat de catechismus niet zegt, wat is eigenlijk de opstanding van het vlees? De opstanding van het lichaam. Dat staat in de 12 artikelen. En we horen dat natuurlijk elke zondag. En voor ons is dat natuurlijk ja, een beetje een heldere zaak. Hè? Dat horen we en dat zal dan wel waar zijn. Een mens leeft, een mens sterft en na het sterven staat hij dan op het moment dat hij terugkomt, staat hij weer op. Ja. En zo denkt u misschien, maar ja, dat kunt u wel een beetje begrijpen als we iemand gaan begraven. En dan 10 jaar later, dan kijkt u nog, ligt die steen dan nog en dan denk je, ja, daaronder ligt dan het lichaam van die persoon. Het is dan voor een deel er niet meer natuurlijk, maar de botten zijn er nog. Hoe zit het nou met mensen die 200 jaar geleden begraven zijn? En 300 jaar geleden? Nou, dat is helemaal niks meer van. Staan die mensen dan ook allemaal weer op? Wat is het eigenlijk, de opstanding van het lichaam? Nou, de opstanding van het lichaam is, en dat was in de tijd dat de Bijbel werd gemaakt, en dat Paulus spreekt, was dat al een heel moeilijk punt. De Romeinen zeiden tegen Paulus, vestigde voor de Paulus, je bent zo geleerd aan het worden dat je begint rare dingen, dat je niet meer helemaal normaal bent in je hoofd. En tegenwoordig zijn er weer een heleboel mensen, dat is niet normaal dat je gelooft dat er nog weer lichamen op zullen staan en dat graven weer open gaan, er allemaal weer lichamen uit. Dat is abnormaal. Dat zijn de tijd van de Romeinen ook. En toen de Bijbel ontstond, zeiden de mensen dat ook. Dat zeggen ze vandaag allemaal weer. En omdat wij dat abnormaal zijn gaan vinden, gaan we onze doden bijvoorbeeld cremeren. Ja, verbranden, dat gaat net zo makkelijk. Maar wij gaan onze doden begraven. En waarom doen we dat? Waarom deed Abraham dat? En waarom deed Isaac dat? En waarom deed Jacob dat? Wel, dat is zorg besteden aan het lichaam, omdat het weer opstaat. Dat lichaam dat heeft betekenis. Dus het eeuwige leven, of de opstanding van het lichaam, betekent dat straks als de Heer terugkomt, dan staan alle lichamen weer op, alle mensen. U, ik, wij allemaal. Er zijn nog wel een paar terreinen waar het een beetje moeilijk is natuurlijk, en dat weten we ook niet precies. Denk bijvoorbeeld, de moeder heeft een miskraam, gaat zo'n kindje dan ook weer opstaan? Nou, dat zijn moeilijke vragen waar ik het antwoord ook niet op weet, en dat laten we dan maar aan de Heer over. Maar verder, alle mensen die geleefd hebben, misschien een week, misschien een paar dagen, wat ouder, wat jonger, die staan allemaal weer op. Miljarden mensen zullen dus opstaan. En de mensen die op het moment dat de Heer terugkomt nog leven, die zullen in een punt des tijds, zegt Paulus in 1 Korinthe 5, dat hebben we dus onlangs nog overdacht, die zullen in één ogenblik veranderd worden. Nu gaat onze Heidelberger er verder niet op in, maar het is wel even belangrijk dat we dat zeggen tegen elkaar, dat alle mensen opstaan. Dus de kinderen van God, maar ook degenen die niet Gods kind zijn. Dan moet ik even toch wel, ja, dat is natuurlijk weer het waarschuwende element, dat we elkaar ook eerlijk zeggen, wat Paulus bijvoorbeeld doet in 2 Korinthe 5, dat is het, ik weet van de schrik des Heren, beweegt de mensen tot het geloof, wat de Heer Jezus ook voor gewaarschuwd heeft in de gelijkenis van de rijke mannen, de arme Lazarus, dat ook de goddeloze mensen weer op zullen staan. En dat is natuurlijk wel even een heel aangrijpend iets. En dan zegt u, ja, wie zijn dan de goddeloze mensen? Zijn het de mensen uit de wereld of zo? Of zijn het de mensen die bijvoorbeeld oorlog maken, Poetin en dat soort mensen? Ja, misschien ook wel, dat weet ik niet. Dat weet God alleen maar. Maar u kunt er ook wel wat over lezen in Matteüs 25. Dan gaat het over het laatste oordeel, al die mensen dus opstaan. En dan komt Heer Jezus en die zegt, ja, roept iemand bij, dan kom jij maar eens hier. Wat? Nou, was ik hongerig en jij hebt mij niet te eten gegeven. Ik was dorstig en jij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik zat in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen die mensen dan knipperen en dan zeggen, ja maar heren, wij leven in het jaar 2022 en wanneer hebben wij, en u leefde en u wandelde rond in deze aarde in het jaar 20 en 22 en 23, hè, dus rond de jaarwisseling toen dat begon. Dat is heel lang geleden. Dus wanneer hebben wij u dan dorstig gezien en niet te drinken? En wanneer hebben wij u in de gevangenis en niet bezocht? Wanneer? En dan zegt de Heer Jezus, kijk. Dan wijst hij naar al die mensen, dat zijn kinderen zijn, Paulus en Petrus en Johannes. En kijk, zegt de Heer. Als u een van die hebt bezocht, dan heb je dat aan mij gedaan. En als u dat niet hebt gedaan, heb u dat mij ook niet gedaan. Het staat echt in de waarde. Dus u voelt wel dat straks in de oordeelsdag, dat zal heel erg ingrijpend zijn en ook heel erg concreet zijn. En dat mag u dan overbrengen. Dan gaan we daar verder niet op in. Nu gaan we wel wat dat nou betekent, die wederopstanding voor Gods kinderen. Want daar gaat de Heidelberger op in, want het gaat over troost. En dan zegt de Heidelberger, dat ik niet alleen mijn ziel direct na het sterven tot Christus zijn hoofd opgenomen wordt. Kijk, de Heidelberger zegt, de mens heeft een ziel en een lichaam. En bij het sterven gebeurt er eerst iets met de ziel. Dat is eigenlijk het persoonsvormende in de mens. Waar zit die ziel? Dat weten we misschien wel in je brein. Of hoe moet je je ziel precies voorstellen? Dat weten wij ook niet. Hij is er. net als de wind, die is er. Je kunt niet zeggen, kijk, daar heb je nu de wind. Nee, die wind die blaast waarin hij wil. Zo bij ook een ziel, elk mens heeft een ziel. En bij het sterven gaat die ziel onmiddellijk naar zijn bestemming. De Heer Jezus zegt ook tegen de moordenaar aan het kruis, heden, vandaag, zult u met uw ziel met mij in het paradijs zijn. Want het lichaam van die man werd daar begraven. En die ziel ging onmiddellijk naar de bestemming. Dus dat is ook wel weer nuttig voor ons om dat even te overdenken. Als we bij een sterrenbed staan, dan gebeurt er iets heel ingrijpends. Sterrenbed van Gods kinderen, komen de engelen erbij. En die nemen dan die ziel mee naar de hemel. En die brengen die ziel onmiddellijk bij Christus. Want we wezen ook in de openbaring van zielen onder het altaar. Er zijn al heel wat zielen aangekomen. Hè? Kun je zomaar een beetje over mediteren. Wie er nou allemaal zijn aangekomen in dat land van de Heer. Het overwonnen land. En andere zielen dan niet Gods kinderen. Ja, ik geloof eerlijk gezegd, er komt de duivel. En die eist zo'n ziel op, die zegt die van mij. En die neemt zo'n ziel mee naar de hel. Ik heb u dat wel eens verteld, ik heb ooit eens een dominee de uitspraak horen doen, uit de pijn, in de pijn. Dus je hebt wel een ziekbed waar mensen heel erg lijden, hè? Kanker en dat. Heel erg veel, en de morfine erbij en zo. En zeg, ja, dat is ook geen leven meer. Je hoopt maar dat het voorbij is. Dan is hij ook uit zijn lijden verlost. Pas op. Uit de pijn. In de pijn. En dan de eeuwige pijn. En ik zeg dat niet gemeend omdat ik dat nou zo fijn vind om te zeggen, maar omdat het in de Bijbel staat. Een onbekeerd mens. Hoe erg het ziekbed ook is, die komt in een plek. Nu hoeft u de gelijkenis van de rijke man, de arme Lazarus, maar op na te lezen. Waarvan we mogen huiveren. En ik hoop nog niet dat u denkt dat ik dat doe om u de stuipen op het lijf te jagen. Maar het is wel de werkelijkheid. En we zouden daar best wat meer over na mogen denken. Ook rond begrafenis. Zodat het ietsje, dat we een klein beetje gaan beseffen. Ja, maar dan zegt u, ja, maar ik ga toch naar de kerk en ik ben toch net mens en zo. En dat ben ik natuurlijk helemaal niet op tegen. Dus ik hoop ook dat u dat ook blijft en dat u ook keurig het best doet om net mens te zijn, maar dat is natuurlijk niet genoeg, hè. De echte Heer leren kennen, echt. Dus hoe moet het nou, daarvoor biedt hij zich nou aan, hè. Daarvoor laat hij preken. Mijn zoon, geef mij uw hart. Ik heb helemaal geen lust in uw dood, maar dat u zich bekeert en leeft. Ja, maar ik ben al zo oud, dat geeft niet. De leeftijd staat God niet in de weg. Ja, maar nee, echt. U bent welkom. Kom u maar gewoon. Ja, maar ik wil niet. Nou, dan kom u. Ik weet niet, ik wil helemaal niet, maar wil u dat doen? Zo staat de Heer dus bij u, hè? En zo klopt hij dus op de deur van uw hart. En heeft helemaal geen lust in het tegendeel, de Heer. Och, dat u bekende in deze dag wat tot uw vrede is dienende. Och, dat u bekende. En aan de andere kant, een kind van God sterft, dan gaat zijn ziel onmiddellijk, van stonde aan, onmiddellijk, terstond, naar Christus. Ook even nadenken in een sterrenbed of in de gevangenis of anderszins. En dan zomaar uit de pijn in de heerlijkheid. Bunyan heeft een hele mooie ding over geschreven, de Christinnenreis. en in de Christenreis. Daar komt ook die uitdrukking vandaan, dat zullen alle hemelklokken luiden wanneer Bunyan naar binnen komt. Ja. In dat opzicht kun je degene die de Heere vrezen en dienen in hun leven met jaloersheid naast haar. We denken wel eens dat het fijn is als mensen die gestorven zijn nog weer terug zouden komen. Ik heb dat natuurlijk ook wel, dat ik soms denk, hè. Kom nou maar eens even met te praten. En toch is dat niet goed gaan met mij. Niet goed, want dan wil ik eigenlijk dat ze weer terugkomt in dit aardse lichaam. En dat je dat hele stervensproces met zijn verwoestingen weer over moet gaan doen. Ja, maar Lazarus en de jongeling van Nain, dat waren kinderen Gods en die zijn ervoor ingewonnen om weer terug te komen. Maar het had niet hun voorkeur, dat kan ik u wel zeggen. Als je eenmaal daar in die heerlijkheid bent geweest, geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, dan verlang je nooit weer terug naar deze aarde, naar deze zondige wereld. De Heer kan zeggen, voor mijn eer moet dat toch een keer, nou dan gaat u weer terug. Maar enkel. Naar de ziel in de tweede plaats, daar gaat het over. Dat ook dat lichaam, straks op de dag van de wederkomst, dat zal worden opgewekt, ook mijn vlees, mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt zijn, de wederom met mijn ziel verenigd. Aan het heerlijk lichaam van Christus gelijk worden, dus dat is wat dus nog wacht. En we hebben daar al een mooi voorbeeld van. Het is de opstanding van de Heer Jezus. Die stond op tot heerlijkheid. Dat is een ander, wel eenzelfde lichaam, maar met andere hoedanigheden, zeggen we dan. Dus hij stond op in heerlijkheid. Hij hoefde niet meer te slapen. Hij kon ook niet meer ziek worden. Kon ook niet meer sterven. Had een verheerlijk lichaam. Nou, dat verheerlijke lichaam schenkt hij dan ook aan al zijn gelovigen. Dan komt er ook een hele nieuwe wereld waarop gerechtigheid woont, een hele nieuwe kosmos. En dan zal dat zijn, dan komen we zo bij het eeuwige leven, wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord. Wat de Heer nu bereid heeft voor degene die hem vrezen. En dat is dus de wederopstanding van het lichaam. He, dat is die hand die ik nou heb. Als je nog sterker, dat wordt een verheerlijke hand, verheerlijk hoofd. Dat is de grote belofte die de Heer doet. Dan zal de dood verslonden zijn tot overwinning. In het Oude Testament vindt het Nieuwe Testament. Dat is de toekomstverwachting van de kerk. Een hele nieuwe kosmos. En wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Kunnen we eens naar verlangen, toch? De Heer leert zijn kinderen gaan in hun leven. Gebruikt hier ook bepaalde middelen voor, bepaalde wegen soms ook. Job zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dan gaat het over die heerlijkheid die er komt. En Paulus zegt ook, hij verlangde ontbonden te zijn en met Christus te wezen. En Johannes sluit er de openbaring ook mee af. En ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en zie, ik maak alle dingen, dus de hele kosmos, nieuw. Met de schepping begonnen, aan de tijd van de verlossing, en het eindigt dan in de tijd van de verheerlijking, de volleinding noemen we dat. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Gemeente, daar weegt alles van deze wereld niet tegenop. Paulus zegt in 8, dat het lijden in deze tegenwoordige wereld niet is te waarderen aan de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Laten we nou maar eens gauw gaan kijken naar dat laatste onderdeel uit de 12 artikelen, dat is het eeuwige leven. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we. Uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. 145 vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden diep ontzag aandachtig gadeslaan. Wat er verder volgt. komen we nu bij het eeuwige leven. Wat is dat? Er wordt bijvoorbeeld in het Johannesevangelie veel over gesproken. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Johannes 3, vers 16. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld? Sommigen denken dat dat heel lang duurt of dat het leven zonder dat niet ophoudt. Ja, dat wordt er nou niet in de eerste plaats mee bedoeld. Wat wordt er dan wel mee bedoeld? Dat is de eeuwige vreugde en de volkomen zaligheid. Dat wordt er mee bedoeld. Dat God, wat God nu geeft aan zijn uitverkoren, aan zijn gelovigen. En wat hier op aarde al begint en wat straks in volle omvang werkelijkheid zal worden. Dat is het eeuwige leven. Dat is leven, dat is even een ander woord voor gemeenschap. Wat is huwelijksleven, wat is gezinsleven, wat is harmonie. Dat je daarin samenleeft, dat je gemeenschap hebt. Nou, het eeuwige leven is dus dat we gemeenschap hebben met God. En dan zegt onze Heidelberger, dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat is hier op aarde al, hè? Dus hier op aarde, als God mensen bekeert, overbrengt uit het rijk van de duisternis tot zijn licht, dan zegt de apostel Paulus, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Dus Gods kinderen ontvangen iets, God stort dat uit in hun leven. En dat noemen we dan de liefde Gods en die dringt tot wederliefde. En moet dat even duidelijk zien te krijgen, ook voor ons allemaal, dat we daar ook voor na gaan denken en dat dat ook belangrijk wordt in ons leven. Kijk, u weet allemaal wel op een of andere manier wat liefde is, in huwelijk, in een gezin, dat is dat je op elkaar betrokken bent. En dat je graag bij elkaar wilt zijn. Dat snapt u. Nou, wat is nou die eeuwige vreugde? Wat is nou die eeuwige liefde Gods? Als God nou mens begint te bekeren en stilzetten, zeggen we dan nog wederbaren tot een levende hoop. Dan wordt u natuurlijk bedroefd over zijn zonde, dat snapt u. Want dat heb ik u vaak voorgehouden. Dat staat gewoon in de Bijbel. Door de wet is de kennis der zonde. Maar dan doet God er ook wat liefde bij. En die liefde, en dan wordt God een realiteit. En dan zegt iemand, ja, nou ben ik God kwijt en ik kan hem eigenlijk niet kwijt. Dan word ik van bedroefd en verdrietig. Heer, zou u ook naar mij willen omzien? Ga eens van bidden, zei Heer, nou heb ik in de kerk dit gehoord en dan mis ik dat. Dan zou u nou ook mij, naar mij willen omzien. Gemeente, we moeten het niet zo moeilijk maken. Hè? Het gaat om waarheid in het binnenste, dat vanaf het allereerste begin geloof uit God begint, gemeente, echt. Dan laat dat iets na in ons hart. En dat is aan de ene kant iets waarvoor we bang zijn, ook van onszelf, voor de zonde. Aan de andere kant, de oude mensen zeiden dan altijd, het is de liefde die trekt. En het is de wet die ons schuldig stelt. Trekkende liefde Gods. En dan zing je soms ook wel eens, God heb ik lief van die getrouwe Heer. Hoor mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Moet u dan zeggen van nou ben ik ook al een beetje half in de hemel. Sommige mensen denken dat. Hè? Die zeggen ja, als je dan een beetje overtuigd bent en er komt wat liefde bij. Dan ben je al voor de helft in de hemel. Maar dat is niet zo. Ja, maar voor God dan, laat dat nog even midden. Maar voor je eigen waarneming is dat niet zo. Je zegt niet van, nou, maar je oppervlakkige mens, maar ik heb toch wel wat meer. En nou, hiermee kan ik wel naar de hemel toe. Nee, daar kun je nog niet meer naar de hemel toe. Echt niet. Dat kun je wel denken, maar dat is het niet. En dan gaat God dus laten zien hoe erg het er nou met ons voor staat. Hoe erg het is dat we hem kwijt zijn. En dan komt er onze zonde en onze schuld en dan zegt hij, kijk, daar heb je nou een zaligmaker voor nodig. Dat je dan van hem hoort. Misschien al wel van gelimmen, dan ga je van hem hoor. Bestaat hij echt?
Is het nou echt een zaal? Ja, wie is die dan? Ja, die was God en die werd mens en die lag in de kribbe en... We kunnen zo niet nalaten om de huidende kerk weer daarvan hoort. Ik heb hem ook nodig. En dan, ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke processen, hè, die spelen zich af. Want hij alleen kan me redden. Alleen die zaligmaker brengt mij weer terug bij God. Niemand anders, dat kan ik zelf niet en dat kan de dominee niet. Dat kan alleen die grote zaligmaker. Hoe doet hij dat dan? Nou, omdat hij mijn schuld betaalt en mijn leven kent. En zo krijgt die persoon betekenis. Zo krijgt hij handen en voeten in ons leven. En dan komt bij het geloof. Wat is nou geloof? Dat is dat we die zalig maken, zoals hij nou wordt getekend in de Bijbel, in het evangelie, persoonlijk aannemen. Dat hij ook mijn zaligmaker wordt. En dat noemt de Bijbel omhelzen, eigenen, zich met hem verenigen. En dat brengt allemaal vreugde met zich mee, gemeente. En alle verdriet. En alle droefheid. Je hebt er toch iets van vreugde. Ik zal u nu mijn God van vreugde opspringen in de geest verheugd. En het ligt in het begin altijd ook wel een beetje door elkaar heen. Het is nooit zo dat God, dat de mens is flink een tijdje dit en dan een tijdje. Nee, dat zit er wel een zekere orde in. Maar vanaf het allereerste begin doet hij er ook een druppel liefde in. Echt. En die liefde trekt. De schuld die drukt en de liefde trekt. Op God aan. Nou, dat is dan in beginsel en overal in Christus door het geloof. En dan hiernamaals, na dit leven. Beginsel betekent dat het vaak klein is. Dat voor het gevoel het soms ook wel eens weg is. Dat kan ook. Hè? De oefening des geloofs is dan verdwenen. Dat kan. Onze Dordtse leerregels zeggen dat. En ons avondmaalformulier staat dat we geen volkomen geloof hebben. Maar na dit leven volkomen zaligheid. Dan zijn al die beperkingen, al dat tekort en al dat zondigen iedere keer weer opnieuw, dat is dan weg. Dat zullen we zielenlichaam de Heer groot maken. Dat zullen we volkomen storeloze gemeenschap hebben. Ik vergelijk dat meestal met een klein kind dat op schoot bij moeder zit. Onze Puritijnen zeggen wel eens dat is een kind aan de borst van moeder. Nou, dat is ja, een voorbeeld maar. En het is toch wel een belangrijk voor Luther gebruikt het ook regelmatig. Ik hoop dat u daar ook naar verlangt. Hè? Om eenmaal die God even groot te maken. Waar alles verlost bent. Dan zullen we eeuwig bij de Heere wezen, zegt Paulus. Vertroost elkaar met deze woorden. En dat, hoe zal dat nou precies zijn? Want dan begint ons analytische brein weer te werken. Zeggen we, ja, maar zullen mensen dan ziek worden? En hoe zal de aarde er dan uitzien? En welke huidskleur zal ik dan hebben en welk haar en hoe zal dat er nou precies uitzien? Nou, dan zegt de Bijbel vaak een heleboel keren niet. Geen tranen meer. Geen dag en nacht meer. Geen gebrek meer. En de Bijbel zegt niet vaak hoewel. En dan weet je wat de Bijbel zegt. Dat zal onze stoutste verwachtingen overtreffen. Alles wat we er hiervan bedenken, daar kunt u bijvoorbeeld de ontmoeting van de Heer met de discipelen na de opstanding, en ook gemeenschap aan de zee van Tiberias, nou dat is een klein beetje, en nog veel heerlijker, wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. He, wat we door ons oor niet hebben gehoord. Dat met ons oog nog zichtbaar is. Je kunt het bijna niet voorstellen. En wat in ons hart niet is op, dat zal de Heere nu geven aan degene die hem vindt. Snapt u waarom Paulus daar nou zo begeerig naar was? Hebbende een begeerte om ontbonden te zijn. Snapt u nou dat Paulus zegt dat het lijden in deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden? En begrijpt u nu ook dat er eigenlijk maar één volk is met toekomst? En dat is die scharen die niemand tellen kan. Dat zijn de Bartimeussen, de Mephibosethen, de Davids, de Peters, de Johannes. Dat is die grote schade die eruit komt en die straks zal staan voor de troon. Om eeuwig hun koning groot te maken. Maar dat is het grote doel. Om God daarin te prijzen. Dus met de schepping begonnen. God gedaan tot zijn eer. Daarvoor kwam Christus op de aarde. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En daar zal het ook mee eindigen. God daarin eeuwiglijk te prijzen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. De slotzang, gemeente, dat is Psalm 144. En daarvan het laatste vers. Welzalig is het volk dat dus gezegend, dit heugelijk lot, door hemelsgunst bejegend en wat daar verder volgt. Namens de kerkraad willen we u nog het volgende meedelen. Deze week zijn de collecten bestemd voor de diaconie, kerk en schulddelging. Volgende week, eerste Pinksterdag, is de eerste collecte bestemd voor de zending. Op tweede Pinksterdag zijn de collecten bestemd voor de landelijke evangelisatie. Komende woensdagavond is er om 19:30 een meditatie. De tweede huwelijksafkondiging van Maarten Arien Schreuder en Joosje Prinsen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op donderdag 2 juni om 14 uur in de Elimkerk al hier door mij. Zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, hoop student J.M. Evers in ons midden voor te gaan. De dienst begint dan 's middags een half uur eerder, dus om 4 uur. Op tweede Pinksterdag hopen de volgende jonge mensen openbare belijdenis af te leggen. Die namen zijn u vanmorgen allemaal voorgelezen. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. En tenslotte, gemeente, ja, ik vind het jammer dat ik dat nou aan het einde van deze preek over zondag 22 toch even met u moet delen. We hebben vanmorgen een mail gehad van mensen hier uit de buurt. En dat is een beetje een nare kwestie. Het gaat namelijk over het parkeren van onze auto's. Kijk, die mensen die schrijven, wij ervaren daar ontzettend veel last van. En zouden het fijn vinden als u uw leden aan kunt sporen om gebruik te maken van het parkeerterrein die bij de kerk hoort en niet van de straten daaromheen. Ik wil dat in alle ernst bij u neerleggen. En laten we toch proberen dat Gods naam en Gods kerk en Gods woord om ons het wil niet gelasterd wordt. Maar dat de mensen gaan zien, kijk, die mensen daar aan de Waterdaal, die dragen een geheim met zich mee. Dat zijn mensen die leven bij dat woord Gods en tot eer van hun schepper. En dat kun je zelfs zien in de auto's en de manier waarop ze hun auto's parkeren. Ik zou u dat allemaal graag mee willen geven, want echt, we moeten voorkomen dat we hier tot ergernis van de buurt zitten. En daarom graag even uw aandacht voor het parkeren van uw auto's en ook voor het wegrijden hier. Dat we niet, er staat ook in de mail, een hoop kabaal maken, erg lawaaierig enzovoorts. We zijn hier niet op de kermis, maar we zitten hier in de kerk. En dat we niet met een hoop lawaai hier weggaan. Ik leg dat maar even voor u neer. En brengt u het ook maar bij uzelf in herinnering. Ja, het is vervelend dat dat nou juist bij deze zondag moet. Maar soms zijn er wel eens dingen die even aandacht nodig hebben. Graag in uw welwillende aandacht aanbevolen. Verheft nu uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.